Goed, wij gaan weer verder met elkaar en dat is in de studie van vanavond. De rechtvaardige zal door geloof leven. En dat is de tekst uit Habakkuk 2 vers 4. En dan even een stukje over de profeet, dus de omstandigheden, heel kort. Want we zijn daar in het verleden wel eens heel diep op ingegaan op Habakkuk, maar nu wat korter. De profeet Habakkuk, en dat die naam zou betekenen omhelzing, maar goed, als u een andere betekenis weet, vaak zitten er meer betekenissen in, maar omhelzing, eigenlijk wel mooi, hè? God die zijn volk omhelst, als het ware. De profeet Habakkuk bijvoorbeeld zag meer dan alleen wat op dat moment aanstaande was. De aanstormende vijandelijke troepen van de Chaldeeën, en die kwamen natuurlijk niet voor niks. Dat was nou de vloek van de Torah, dat was nou de vloek. Ze dienden God niet in het land. En dan kwamen de Chaldeeën. En zo is het meerdere keren natuurlijk gebeurd, hè, in de geschiedenis. Wegvoering naar Assyrië van de 10 stammen. Wegvoering naar Babel van de 2 stammen. En nu kwamen de Chaldeeën. Ja, dat is wat Habakkuk aanzag komen. En hij was in zorg. Hè, hij was een wachter van Israël. En hij was in zorg over zijn volk. Hij bad voor zijn volk. En hij vroeg zich misschien ook wel af met Elia. Daar kon ik voor de pauze niet opkomen. Maar met Elia, hè, die zich afvroeg van Heer, zijn er nog meer? In Israël, ja, zei de Heer, er zijn nog 7000 anderen die hun knieën ook niet gebogen hebben voor de Baal. Nou, dat was een enorme bemoediging, hè, voor Elia, die in 1 Koningen 19 dan bij die berg dan zit. Een beetje depressief, zouden we nu zeggen. Maar de Heer beurt hem op, hè, er komt een stem, niet in stormwind, niet in zuizen, maar, of niet in stormwind of wat dan ook, maar in het zuizen. In rust, dus in vrede, komt die stem bij hem en die verzekert hem, geeft een geweldige bemoediging. Maar zo ook was Habakkuk een profeet. En die zag ook om zich heen, hij zag de actuele situatie, dat degenen die in geloof aan Yahweh vasthielden zouden overleven. Maar dat waren er waarschijnlijk niet zo erg veel meer in zijn dagen. En zo was het vaker in Israël, hè, dat er weinig woord was, dus ook weinig geloof. Hè, dat er weinig mogelijkheid was om het woord te spreken in Israël. Hè, dat lees je bij gelegenheid, hè, bijvoorbeeld in het boek Samuel. Ook bij Habakkuk, Chaldeërs waren de tuchtroede in Gods hand, waarmee de overtreders van de wet conform haar eis gestraft werden. Dus dat was de vloek van de wet. En dat was het gevolg van hun niet willen dienen van Yahweh in het land. Ja, en het land is van Yahweh, dat is zijn huis. En als ze zich niet aan de huisregels hielden, kan ik even zo simpel zeggen dan. Dan zei Yahweh bij gelegenheid eruit. En dan liet hij de vijandelijke troepen, de heidenen, liet hij komen. Tegelijkertijd wist hij dat die tuchtiging niet anders dan van voorbijgaande aard kon zijn, omdat er geen twijfel bestaat aan Gods trouw en zijn altijd tot zegen strekkende handelen. He, dat is een geweldige zin, want het laat zien dat de gerichten die komen in Gods plan niet een doel op zichzelf zijn, maar die zijn correctief. He, dus die zijn ter correctie. Die zijn om dingen recht te zetten. He, want het woord tucht heeft misschien in onze oren wel een bepaalde klank vanuit misschien een heel vervelend verleden. Maar het woord tucht als het gaat bij God is dat het leidt tot het wegdoen van dat wat niet klopt, om het zo maar te zeggen. En het bevestigen van dat wat hij zegt. En dat is ook zo zoals Paulus sprak, he, bij de Korintiërs. Hij sprak tot opbouw van de Korintiërs. Maar het had ook een andere kant, want het Gods woord is een tweesnijdend scherp zwaard, wat van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het ding dringt heel diep door. En dat het dus wegsnijdt wat niet goed is, dat is een stukje tuchtiging. En aan de andere kant bevestigt wat hij zegt en wat is tot opbouw van de gemeente. Zo sprak Paulus natuurlijk ook dat woord, hè? Dat werkte ook bij de Korintiërs als een tweesnijdend scherp zwaard. En zo is het altijd met Gods woord. Dat, misschien raar om te zeggen, maar dat brengt in zekere zin toch een stukje verdeeldheid, verdeling. Namelijk, het scheidt weg wat van de ziel en van het vlees is. En het bevestigt dat wat van de geest is. Dat bedoel ik dan, hè, met dat scherpe van dat, hè, want dat snijdt, en dat snijdt dus iets doormidden, dat snijdt iets door. Nou, dat snijdt iets af ook. Vlees. Dat is ook natuurlijk de besnijdenis. De afsnijding van het vlees is een teken van dat het vlees überhaupt voor God niet kan bestaan. En dat het niets goeds, hè, dat er in het vlees het goede geen woning maakt. Hè, dat het vlees niet in staat is om. En dat uitte zich natuurlijk vooral. En ten diepste was de besnijdenis nu een teken van de besnijdenis van Christus. Op Golgotha. Dat was de afsnijding van het oude. Zegt Colossense 2. Hè? De besnijdenis van Christus. Niet de besnijdenis van Jezus, want dat gebeurde toen hij 8 dagen oud was. Maar de besnijdenis van Christus was op Golgotha. En daar werd het vlees, de oude mensheid, afgesneden. Want er kon geen goed voor God voortbrengen. En opende de weg naar de opstanding, de nieuwe mensheid. Hè, de oude mensheid weg, de nieuwe mensheid in en met hem uit het graf. Opgestaan. En dat is hoe Gods woord werkt. En zo was het ook in de tijd van Habakuk. God had gezegd, hè, God had duidelijk gemaakt, dat die Galdeeën kwamen eraan en die waren een tuchtiging en een bevestiging dus van de Torah. Het was een vloek. Ze zouden uit het land verdreven worden. Het staat allemaal profetisch in die laatste hoofdstukken van Deuteronomium. Dat ze uit het land verdreven zou worden, maar ook dat ze er weer in zullen terugkeren. Want die hoop en die verwachting staat er ook. In die laatste hoofdstukken van Deuteronomium. Hè. Moet u maar eens goed nalezen. Er is ook een terugkeer. En dat is nog profetie. Maar de toekomstige, maar dan moet ook de wet, hè, dus de Torah, die dood. Want dat zegt Paulus in 2 Korinthe 3 ook, hè? De letter dood, dat is de letter van de wet, die dood, was een bediening van de dood. En de geest maakt levend. Maar dan moet ook de wet die dood een voorbijgaand doel hebben. De toekomstige heerlijkheid van Israël geeft juist aan dat voor rechtvaardiging en het ontvangen van zegen de wet niet in beeld komt. Alleen geloof kan voor ons de weg openen. Beter gezegd, dat kan alleen Christus, om wiens geloof het gaat. Galaten 2 vers 16, hè? Nogmaals, Romeinen 3, wordt allemaal gesproken over het geloof van Christus. Filippenzen 3 zou ik ook nog erbij kunnen noemen. Er wordt allemaal over zijn geloof iets gezegd. En dan in vers 12 van Galaten 3, lezen wij, de wet is echter niet uit geloof, maar wie ze doet zal in hen leven. Scherper kan de wet niet gekarakteriseerd worden, hè? Het gaat om het doen. Dat is ook wat je leest bij, als men dat becommentarieert. Hè. Het gaat om het doen van de Torah. Zij is niet uit geloof, maar uit werken. Zij verplicht tot daden. Paulus verwijst hier naar Leviticus 18, vers 5. Jullie zullen mijn inzettingen en mijn oordelen bewaren. De mens die ze doet, leven is er voor hem. Ik ben Yahweh. Dat is geen blijde boodschap voor hen die vanaf hun geboorte zondaars zijn. Romeinen 5, vers 19. Ieder mens valt daar in feite onder. Hè. Alle mensen. Zullen we maar even opzoeken met elkaar. Romeinen 5 vers 19. En er staat, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen als zondaars aangemerkt worden of ingezet worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene de velen als rechtvaardigen ingezet worden. Ziet u dat twee keer wordt genoemd de velen? Maar we hebben onlangs gezien dat het eigenlijk doelt op allen. He, dat is een Hebreeuws taaleigen die niet echt het woord voor allen kent. En dan zegt het zijn er velen. En in feite dan bedoelt allen. En Paulus laat het dan nog eens duidelijk, had het al duidelijk laten zien hoor, in vers 18. Want daar spreekt hij twee keer erg duidelijk over alle mensen. Dan bestaat er helemaal voor ons geen twijfel meer mogelijk. Hè? Maar als het over gaat om de velen, laat zien dat het heel erg veel zijn. Maar in feite allen. En dat is wat natuurlijk duidelijk uit het stukje van Romeinen naar voren komt. En Paulus had natuurlijk ook, hè, dat zondaar zijn, had Paulus natuurlijk ook al eerder, vanavond gememoreerd, in Romeinen 3 gezegd. Hè? Heel erg duidelijk, Romeinen 3. En die eerste hoofdstukken van Romeinen zijn gewoon overduidelijk. Dat is niet te missen als je die gewoon onbevangen leest en gelooft. Dan is het niet te missen wat daar staat over de mens. De mens is een zondaar en dat komt, zegt Paulus in hoofdstuk 5, omdat hij stervend is en dat hij dus het vermogen niet heeft om goed te kunnen leven voor God, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Maar omdat stervend zijn, dat is de reden waarom hij zondigt, waarom hij tekortschiet. En dat geldt voor ieder mens. Behalve die ene waarover gesproken wordt in vers 19, door de gehoorzaamheid van die ene, de Heer Jezus Christus, zullen de velen als rechtvaardigen ingezet worden. En dat zijn in feite alle mensen. Dat zijn in feite allen, hè? Want dat blijkt overduidelijk uit Romeinen 5. En nou ja, veel duidelijker dan dat. Het is zo duidelijk. Ja, duidelijker kan je niet zeggen. Paulus is gewoon luid en duidelijk in Romeinen 5. Het gaat om alle mensen. En de uitleggers kunnen dan alleen maar tegensputteren door te zeggen, ja, dat staat er wel, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, hallo zeg. Hallo. Dan zeg ik, nee, dan moet je met schriftuurlijke bewijzen komen dat het anders is, maar niet met zulke redeneringen. Want dat laat alleen maar je eigen onmacht zien, vind ik. Ja, sorry. En het is ook natuurlijk het feit dat je ogen ervoor geopend moeten worden. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar als die eenmaal geopend zijn, en dat is genade, dan is het zo duidelijk. En dan doet het je zo'n verdriet dat zulke dingen er tegen ingebracht worden waar dan vele oprechte gelovigen achteraan gaan en dat, ja, dat aannemen van, ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, dan denken ze, ja, nou ja, die zegt het, dus dat zal dan wel niet de bedoeling zijn. Maar ja, dat doet je dan verdriet. Hè? Dat is het punt. Nou, erg duidelijk, hè. Alle mensen zijn stervend en daarom vanaf hun geboorte zondaren. En ze worden als zondaren ingezet, zegt Romeinen 5 vers 19 zelfs. En dan ook, uiteindelijk zullen ze ook als rechtvaardigen ingezet worden. Ja, want dat is toch een bijzonder woord, hoor, denk ik. Paulus plaatst geloven en doen als onverenigbaar tegenover elkaar. Als het gaat om leven, hè. Maar zijn ze ook met elkaar in tegenspraak? Niet als werken uit geloof voortvloeien. Maar wel als werken gedaan worden om gerechtigheid te bewerken. Want dat laatste zou voor de genade een belediging zijn. Nou, wel heel ernstig wordt hier dat gezegd. En dat is ook zo. Hè? Als je Romeinen 11 vers 6 leest, staat het ook gewoon tegenover elkaar. Maar als je gelooft, dan brengt dat voort in je leven goede werken. En dat is waar bijvoorbeeld Efeze over spreekt. Die goede werken die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zullen wandelen. Nou, dat is wat het voortbrengt in ons leven. Die goede werken. Titus spreekt er ook over, hè? Dat hij om zich heen, hè, mensen verzamelt, een volk verzamelt, vol ijverig in goede werken. Dat zegt hij over gelovigen daar, Paulus. Dus dat is het resultaat dan van je geloof. Maar dan heb je het weer, dus vanuit de andere invalshoek. Dan zit daarachter de kracht van Gods geest. Dan zit daarachter Gods genade, die het effectief maakte in ons leven. Dat is dus een hele andere invalshoek. En dat is, dan doet het je gewoon verdriet. Dat je velen ziet die oprecht dan proberen dit of dat te doen. En dan denk je, ja, maar je komt om het zomaar te zeggen, vanaf de verkeerde kant binnen. Als je binnenkomt door geloof, door genade en dat beseft, dat je dan van daaruit, hè, dat God je dan goede werken geeft om te doen. Ja, dat zijn inderdaad goede werken. Hè, dan is het, om het op zijn Hebreeuws te zeggen, ook tof. Ja, zeker. Maar dat is wat de schrift natuurlijk aangeeft. Hè. En ik denk dat het dat goed is om te zien. Doen uit geloof is terecht. Maar doen om eonisch leven te verwerven is volkomen onterecht. Zoals Paulus ook in Romeinen 7 vers 10 getuigde, veroordeelt het gebod dat hem leven zou moeten brengen alleen maar tot de dood. Door de zonde die in hem is. Ik heb het vanavond al eerder aangehaald, hè, deze tekst. Maar dat is de in hem inwonende zonde die doodde hem uitgaande van het gebod, zegt hij dan. De wet heeft het niet in zich levend te maken. Hè, Galaten 3 vers 21. En als we dat heel even kort lezen, dan zien we waar de schrijver dan heel even op wijst, hè? Galaten 3 vers 21. Dan zegt hij, is de wet dan tegen de belofte van God? Laat dat niet gebeuren. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, zou ook werkelijk de gerechtigheid uit de wet zijn. Maar die was er niet. Die is er niet. Dus dat is niet mogelijk. Het is maar langs één kant, en dat is volledig natuurlijk vanuit God, door Gods kracht. Dat is de enige weg. Integendeel, zoals wij al zagen, is zij tot vloek. Christus koopt ons uit. Wie verlost de Joden van de vloek van de wet? In Galaten 3 vers 13 staat het enige juiste antwoord. Christus koopt ons uit de vloek van de wet. En let hier op het ons. Daarmee bedoelt Paulus zichzelf en zijn medebroeders van Israël, om het zo maar te zeggen, hè. Want eerder spreekt hij over jullie in dit hoofdstuk. En hier heeft hij het ineens over ons. Maar dan heeft hij het over degene die altijd onder de wet leefde. En als je zelf dan, hoewel je misschien geen Israëliet bent, maar ook opgevoed bent onder de wet, want dat kan ook. Want dat gebeurt vandaag de dag nog behoorlijk veel. Dan geldt dit natuurlijk ook. Hè? Christus koopt ons uit de vloek van de wet. He, dat is dus, daarvan koopt hij ons los, als de grote losser, als de grote verlosser, als de goel, zeg ik dan op zijn Hebreeuws. He, als de losser, degene die loskoopt. En daar was ook de wet op de lossing voor. He. Maar goed, dat voer dan te ver om daar dieper op in te gaan. Maar hoe deed hij dat? Een vloek wordend voor ons, omdat er geschreven staat, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Bij Jezus ging in vervulling wat in Deuteronomium 21 geschreven staat. En daar gaat het om een overtreder van de wet, een veroordeelde, wiens lijk aan een hout of aan een boom gehangen wordt. En als zodanig een vloek van Elohim heet te zijn. Hangend aan het hout, aan een paal, was onze Heer Jezus Christus tot een vloek geworden. En meer nog, drager van Gods vloek over de zonde. Als hij de vloek draagt, zijn de mensen ervan bevrijd. En dat is het geweldige, hè? Dat hij die hele mensheid in feite heeft losgekocht van de vloek van de zonde. Hij werd tot zonde gemaakt. En dat was eens en voor altijd, waar al die offers onder Israël naar verwezen. Naar die ene, het definitieve. En toen was het ook in één keer helemaal goed. Hè? Daarom zeggen we, dat spreken wij over Goede Vrijdag, of dat de juiste dag is een andere vraag, maar Goede Vrijdag, zeggen we dat die goed was. Waarom? Omdat de Heer daar tot zonde werd gemaakt. En natuurlijk met daarachter de opstanding, dan zeggen we hè, dat geheel, dan heb je ook evangelie, met de opstanding erbij, dan heb je evangelie, dan heb je echt goed nieuws. En dat geheel is goed. Dus hij werd tot zonde gemaakt, om die zonde weg te nemen, hè. En dat is het principe van God, zonde voor zonde. Of zonde in plaats van zonde. Hè? Zonde om de. Hè? Hij werd tot zonde gemaakt om de zonde ook weg te nemen. Zonde voor zonde. Heel. Dat zit ook verborgen eigenlijk in de Hebreeuwse woorden. Als er gesproken wordt over zonde, dan wordt er één Hebreeuws woord gebruikt, zowel voor zonde als voor zondoffer. Dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? Dus het Hebreeuwse woord gata. En dat wordt dus met beide woorden vertaald. Soms moet je het gezien de context met zondoffer vertalen. Maar ook in andere tekstverbanden met zonde. Maar dat is één Hebreeuws woord. En dat zegt natuurlijk heel veel. Hè, dat zijn die geweldige parels die zo in de schrift liggen. Dus hij werd tot vloek. En dan zien we ook de ernst. Dat God de zonde, hè, de ernst van de zonde, dat God ook de zonde wegdoet door hem. En hij hing daar aan het hout, hè, of aan een boom, want in het Hebreeuws is dat het woord ots, en dat kan zowel hout als boom betekenen. Maar in het Grieks wordt dat nauwkeurig uit elkaar gehouden. Daar heb je een verschillend woord voor kruis, voor paal, stauros, en voor hout, xylon, en voor boom, dat is een dendron. Dus dat zijn drie verschillende woorden in het Grieks. Dus dat kan je in het Grieks nauwkeurig uit elkaar houden. De uitverkorenen, die beseffen dit nu al. Later zullen de anderen dat doen. Volgens Hebreeën 9 vers 15 was Jezus dood om te bevrijden van de overtredingen van Gods eerste verbond met Israël. En dat lezen we even met elkaar. Hebreeën 9 vers 15. En daar gaat het dus om het zonde onder het oude verbond, hè? Of onder het eerste verbond met Israël, kan je ook zeggen. Met het oude verbond wordt het genoemd. En overigens is het de moeite waard, hoor. Hebreeën 8, 19, dat zijn prachtige hoofdstukken om te bestuderen. Maar we gaan even alleen ons beperken tot vers 13. Ik lees even vanaf vers 13, toch een klein beetje verband. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld, heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nou, dat is een krachtige uitspraak hoor, dit. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, zoals Mozes dat was van het oude verbond, opdat nu, hè, opdat bij de dood heeft plaatsgevonden, tot verlossing, er staat in mijn vertaling hier verzoening, maar dat is eigenlijk verlossing van de overtredingen die onder het eerste verbond waren, de geroepenen, de belofte van Eonische lotgenieters zouden ontvangen. Hij is middelaar geworden van het nieuwe verbond, het bloed van Christus, dat reinigt definitief en dat is tot verlossing van al die overtredingen die er onder het eerste verbond waren en die bedekt waren, of er was bescherming, moet ik eigenlijk zeggen, er was bescherming, doordat het bloed gesprengd werd op het deksel van bescherming, maar er was bescherming. Maar er moest nog iets definitiefs gebeuren, want de zonden waren nog niet weg. He, dat zegt Romeinen 3. Maar nu is het bloed van Christus, en ook de Hebreeën schrijver zegt natuurlijk, dat dat definitief is en dat dat definitief reinigde en dat dat die overtreding onder het oude verbond wegneemt. Zodat Israël straks in het nieuwe verbond gereinigd Yahweh kan dienen. Yahweh kan dienen. Nou, dat zegt dus Hebreeën 9 vers 15, maar die hoofdstukken allemaal, die moet je stuk voor stuk bestuderen, zijn prachtige hoofdstukken. Petrus, en we gaan even terug naar onze leestekst. Petrus prent het hun nog eens duidelijk in, en indien jullie vader aanroepen, die oordeelt zonder aanzien des persoons, in overeenstemming met ieders werk, dat jullie je dan in vreze mogen gedragen in de tijd van jullie huisvesting. Wetend dat jullie niet met bederfelijke dingen, zilver of goud, verlost werden van jullie ijdelen, door de vaderen overgeleverde gedrag, maar met Christus kostbaar bloed als van een smetteloos en vlekkeloos lam. Inderdaad tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld, doch openbaar gemaakt in de laatste tijden omwille van jullie die door hem geloven in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat jullie geloof en verwachting in God is. 1 Petrus 1 vers 17 tot 21. Nou, kostbare woorden die Petrus richt aan zijn volksgenoten en ook laat zien dat het bloed van Christus de enige basis is, de enige grond is tot hun verlossing en dat zij ook dan later kunnen leven. Onder het begrip uitkopen, dat is, u ziet eronder wat het Griekse woord is, mogen wij een allesomvattende onherroepelijke en voorkomen verlossing of vrijkoping verstaan. De bevrijding uit de gevangenschap door het betalen van losgeld. De koop is het middel. De verlossing is het resultaat. In het Hebreeuws heeft het woord voor verlossen betrekking op zowel het loskopen van menselijke rechten als ook op het loskopen van aanspraken die Yahweh doet gelden. He, dus voor allebei. En dat staat bijvoorbeeld in Exodus 13 vers 15. Ik wil het even met elkaar opzoeken, dan gaat het over een voorbeeld van loskoping. Exodus 13 vers 15. En dat principe van loskoping, dat gaat natuurlijk door Paulus helemaal uitgewerkt worden. En dan gaat het om de eerstgeborenen uit Israël. En dan gaat het dus om die eerstgeborenen van de dieren, die moesten dan voor de Heer zijn. Dus die moesten dan geofferd worden. En als dat gebeurde, als die eerstgeborenen van de dieren geofferd werden in Israël, dan staat er in Exodus 13 vers 14, en het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dus dat doden van die eerstgeboren dieren. Dus dan kon hij ze vragen, wat is dit dat u tegen hem zult zeggen? De Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde, van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik aan de Heer de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dus dat is een voorbeeld van loskoping. Hè? En dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En dat is een voorbeeld van loskoping van de eerstgeborene. En zo was er in de wet ook voorzien in de Goel, de losser, die kon loskopen. En die kon een losser zijn voor de hele familie. En daarin zit een geweldig beeld, een geweldig type van de Heere Jezus Christus, die als de zoon des mensen, dus als de zoon van Adam, de hele mensheid heeft losgekocht door zichzelf te geven als overeenkomstig losgeld. En zo is hij de grote losser. En, dat was dus in de Torah al in een type voorzien in de wet op de lossing. Zo was hij de grote losser, de grote vervulling van dat wat al in de Torah stond. En koopt hij dus die hele mensheid los. Hè? Met overeenkomstig losgeld, zegt Paulus dan. Hè? Is die hele mensheid losgekocht. En dat kon hij doen. Waarom? Dat hij de zoon van Adam was. Dat hij daarin gold als het hoofd van heel die menselijke familie. Hij wordt genoemd de zoon van Adam. Hij wordt ook aangetoond in Lucas 3. Lucas 3 staat het ook. Hè? En wordt vaak genoemd natuurlijk de zoon des mensen. Nou, dat is gewoon de zoon van Adam. Dus degene die als de laatste Adam, die hele mensheid kon loskopen. Met zichzelf, door zichzelf te geven als overeenkomstig losgeld. Nou, dat is natuurlijk prachtig, hè? Zulke lijnen in de schrift, ja, dat vind ik parels, dat vind ik geweldig. Want het komt allemaal uit bij hem die ons heeft losgekocht. En daardoor ontvangen wij ook genade. En kunnen wij in geloof leven op de woorden van God, op de belofte die God gegeven heeft. Hè? In vertrouwen op God zelf. En zo ook die goede werken kunnen doen. Goed, ik wil het hierbij laten voor deze avond. We gaan eindigen.